op Nederlandse televisie en de Nederlandse films zijn vrijwel geen Aziatische Nederlanders te zien, zegt onze gast van vandaag. Misschien hooguit een keer een slecht Nederlands sprekende restauranteigenaar, maar daar blijft het dan ook voorbij. Ook in de muziek zijn er niet veel Aziatisch-Nederlandse pophelden zichtbaar. Maar er zijn wel degelijk Aziatische supersterren die ook in Nederland heel erg populair zijn. En vandaag gaan we daarover hebben. We gaan het hebben over K-pop. De elektronische hip-hop, pop, rock en R&B music uit Zuid-Korea die de wereld en ook Nederland lijkt te veroveren. Een onderwerp waar ik vrij weinig, misschien wel helemaal niets van af weet, dus ontzettend benieuwd naar ben. En we gaan de vraag beantwoorden met elkaar, is wat verklaart nou eigenlijk die populariteit van K-pop? En is het een voorteken dat onze populaire cultuur niet meer gedomineerd zal worden door het Westen?
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
Ik praat hierover met Reza Kartosenbom, docent mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar gepromoveerd op een proefschrift getiteld Young Asian Dutch Constructing Asianness, Understanding the Role of Asian Popular Culture. U begrijpt wel, de expert op dit gebied. En zoals altijd met Linda Duits, allesweter. Reza, wat is je lievelings K-pop song en waarom?
Ik ben oldschool K-pop, wat dat betreft, denk ik. Mijn lievelingsliedje is I Do, dat is gewoon een Engelse titel, van Rain. Of ook wel bekend als Be Rain. Dat is,
zou zeg maar je een stukje daarvan willen zingen?
Nee, want normaal gesproken wel, maar ja? Ik heb een schorre keel.
Oh, dat is de reden.
Jammer.
Linda, ik kom niet heel erg veel verder dan Gangnam Style van Psy. En ik moest zelf opzoeken dat die Psy heet. Kom jij verder dan dit voorbeeld?
Ik kom wel iets verder, maar dat komt ook omdat ik me er voor vandaag in verdiept heb. En ik moet zeggen, ik luister zelf niet naar K-pop. Maar als ik het dus nu aanzet, dan vind ik zo'n liedje wel echt meteen al heel erg leuk. Dus je hoort een liedje één keer en het is zo catchy dat je je ook kan voorstellen dat je het nog 16 keer luistert.
Volgens mij hebben we de vraag misschien wel beantwoord, maar laten we toch doorgaan en eerst de vraag trachten te beantwoorden. Wat is dat nou eigenlijk, dat K-pop? En dat hoeven we niet hier met elkaar te bespreken, want er is een mooi itempje. En Reza, ik wil jou graag vragen, klopt het wat we nu gaan zien en horen?
Oké. Okay.
In de jaren 90 wordt Korea ineens hip. Er gaat een Koreaanse golf de wereld over. Koreaanse televisiedrama wordt populair in China, Taiwan, Japan, Zuidoost-Azië volgt en vervolgens de Aziatische gemeenschappen die zich wereldwijd bevinden. In de kielzog van die golf wordt ook Koreaanse popmuziek een fenomeen buiten Korea. Dit komt bekend te staan als K-pop. Vanwege de economische crisis in Korea zelf gaan producenten zich op het buitenland richten, met jeugd als voornaamste doelgroep. Er worden bandjes gevormd, zoals H.O.T., dat staat voor High Five of Teenagers. Koreaanse boybands en girlbands veroveren de wereld. In de 21ste eeuw kenmerkt popmuziek zich door de vele crossovers. K-pop sluit daar goed bij aan. Bovendien is K-pop transnationaal. Het is dus helemaal niet authentiek Koreaans wat je hoort, maar juist bedoeld om jonge mensen in verschillende landen aan te spreken. In Europa raken we pas echt in de wang van Korea als zanger Psy in 2012 het internet verovert met zijn aanstekelijke
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
Alle media waren verbaasd over het hoge aantal YouTube-views dat Psy wist te halen. 1 miljard, een record dat hij 5 jaar behield. K-pop liedjes verspreiden zich dan ook vooral via sociale media. Zo komen ze snel bij de fans die overal zitten. Wist je bijvoorbeeld dat Oostenrijk een eigen Austria's Next K-pop Star verkiezing heeft? Toch is Psy geen goed voorbeeld van K-pop. Kenmerkend voor het genre zijn een westers geluid, hoge productiewaarden en het creëren van idolen die super beleefd en voorkomend zijn. Bandleden worden op jonge leeftijd geworven en leven samen in een gecontroleerde omgeving waar alles in het teken staat van zingen en dansen. Dit is een commerciële, maar lucratieve business. De Wall Street Journal schatte in 2012 dat het trainen van één K-pop-idol $3 miljoen kost. Dan leveren ze ook echt wel wat op. Me likey likey K-pop!
Reza, ja. Klopt dit een beetje?
Ja, volgens mij is het een mooi overzicht van hoe K-pop zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld. Wat ik nog wel een beetje miste daarin, en dat is misschien ook een van de succesfactoren, is de rol van de overheid. De Koreaanse overheid heeft een hele grote rol gespeeld, speelt nog steeds een hele grote rol in de opkomst zeg maar, van K-pop. Ze hebben in de jaren 90 ook echt ingezien dat ze via K-pop en andere vormen van populaire cultuur, dus ook die dramaseries die ook wel werden genoemd in het filmpje. Daar hebben ze in geïnvesteerd. Ze zagen dat ze dat als een soort soft power aan de ene kant, hè, om de cultuur zeg maar, te verspreiden over de rest van de wereld. Aan de andere kant zag de Koreaanse overheid ook heel duidelijk dat dit een heel mooi exportproduct is. En wat dat betreft dus, ik las vandaag een berichtje over de VVD die zeg maar geen subsidie meer wil stoppen in populaire cultuur in Nederland. Ja, dan zie je gewoon dat dit moet je niet aan partijen zoals de VVD overlaten hier in Nederland. Want populaire cultuur, Korea is daar een goed voorbeeld van. Populaire cultuur kan in economische zin een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een natie, in dit geval Korea. Maar ook in culturele zin, want de Koreaanse cultuur is via K-pop verspreid.
En hoe investeert de overheid dan in K-pop? Want bij series begrijp ik het, zeg maar, dat je daar subsidies op geeft. Maar hoe doen ze dat dan met muziek?
Nou, onder andere in ze investeren in de faciliteiten. Bijvoorbeeld grote stadions waar de optredens in plaatsvinden. Wet en regelgeving die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld... Er was een wet en regelgeving, als ik me niet vergis, ten aanzien van karaokebars. Door middel van die regelgeving werden de artiesten beschermd, zeg maar. Zodat ze de inkomsten konden genereren waar ze recht op hebben. Ja, dat moet je als overheid inzien.
En wat zijn nou de terugkerende ingrediënten eigenlijk die je hierin terugziet? Of het nou series of in muziek zijn. Ja. Wat maakt iets tot K-pop?
Ik denk dat je wat dat betreft de series even los moet zien van de muziek. Ik vind het wel heel tof dat jullie inderdaad ook die series hebben meegenomen. Want in de westerse media ligt de focus eigenlijk alleen maar op de muziek, op de K-pop. Maar het gaat inderdaad om het geheel. Het gaat ook om de tv-series, om de films en eten. Ik hoop dat we daar misschien nog wat over kunnen vertellen ook straks. Over kunnen praten. Maar als het om de muziek gaat, ja, dan zie je... wat jullie zelf ook al aangaven. Het is wat K-pop uniek maakt, is dat het je kunt het niet in één genre stoppen. Het is hip-hop, het is R&B, dubstep, rock.
Het is vooral heel erg geproduceerd, volgens mij.
En het is heel erg
geproduceerd. Het is een heel erg strak geluid. Mm-hmm. Er zit niks, zeg maar, wat je MTV Unplugged-achtig zou kunnen noemen, zit eraan. Het is echt allemaal...
Heel gelikt. Ik kwam een definitie tegen als a fusion of synthesized music, sharp dance routines and fashionable, colorful outfits. Ja.
Mag ik nog eerst even terug naar wat Reza zei? Want denk je dat... want je hebt dus die Koreaanse golf eigenlijk, zeg maar, die de wereld overging, maar ook televisie en film in zat. Ja. Denk je dat we in het Westen zouden focus leggen op popmuziek, omdat wij die series en films veel minder hebben meegekregen hier? En dat veel meer geëxporteerd is naar Japan en China en landen die we hier toch gewoon minder serieus nemen.
Ten dele. Kijk, je kunt inderdaad zien dat als het gaat om die tv-series en die films, ja, die hebben het mainstream publiek hier nog niet bereikt. En dat kan je eigenlijk ook wel van de K-pop zelf nog zeggen. Ik bedoel, Gangnam Style, dat is mainstream gegaan, maar voor de rest niet echt. Maar je kunt wel zeggen dat de K-pop hier ook een niet-Aziatisch publiek bereikt. Dat kan je veel minder zeggen van de Koreaanse films en tv's. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat een verklaring is voor het feit dat de nadruk op de muziek ligt. Tegelijkertijd is het wel zo dat die films en tv-series ook in het Westen een heel groot publiek bereiken, maar dan vooral ook van Aziatische afkomst. Daar ging mijn promotieonderzoek ook deels over. Ik heb mijn promotieonderzoek juist heel specifiek gericht op die consumptie van films en tv-series en niet op K-pop. Ik heb ook wel onderzoek gedaan naar K-pop, hoor, samen met mijn collega Marleen Klaassen. Maar Wat ik vooral opmerkte is dat die consumptie van films en tv-series een hele grote, heel veel betekenis heeft voor die jongeren. En misschien nu inderdaad nog niet voor mensen van niet-Aziatische afkomst. Ja.
Maar Reza, wat maakt K-pop nou typisch Koreaans of Aziatisch?
Ja, of is daar nog een verschil tussen?
Nee, nou kijk, als je kijkt naar de genres die voorkomen in K-pop, ja, dat zijn genres die wij hier in het Westen ook kennen. Dat zijn eigenlijk, en wat jij ook al aangaf, het is heel geproduceerd. Waarbij ook nog eens samen wordt gewerkt met Westerse producers. Muziekproducers uit Scandinavië, Amerika, die werken samen met Koreaanse artiesten. Dus dat zorgt er ook weer voor dat die muziek, het muzikale element, zeg maar, ja, dat verschilt niet zo van Westerse muziek. Wat je wel kunt zeggen is dat die combinatie daarvan, die is uniek voor K-pop. Want het mengen van al die genres, ja, dat zouden we in het Westen niet durven. Ik kan weinig artiesten of bands opnoemen in het Westen die al die genres, zeg maar, op één album durven te gooien. Dat kan niet.
En waarom is dat dan? Nee, laat ik de vraag anders stellen. Als je dat in het Westen zou doen, dan zou je misschien niet eerlijk zijn binnen je eigen genre. Een hardrock band kan geen disco-nummer maken.
Precies, ja.
Speelt een idee van authenticiteit een andere rol in K-pop dan dat wij in Westerse muziek hebben?
Nou, ik heb het gevoel dat als je naar K-pop kijkt en luistert, dan die genres, daar zijn geen grenzen. Dus alles kan qua genre. En dat zie je ook terug in de presentatie van die artiesten. Dat zie je ook heel duidelijk terug in hoe ze zich kleden. Dat is ook iets wat in het Westen niet kan. En wat K-pop en K-pop artiesten uniek maakt ten opzichte van Amerikaanse of Europese artiesten. Want wat je ziet is dat zelfs de K-pop artiesten die, zeg, ja, laten we zeggen, hardcore, hip-hop of R&B zijn, dat zelfs die artiesten, ook de mannelijke artiesten, zich heel in onze ogen uitbundig kleden. Hun haren zijn blauw geverfd, ze dragen hele felle kleding. Ja, dat zou je een Nederlandse, Amerikaanse of Britse hip-hop artiesten niet zien doen, want dan zijn ze niet meer stoer en mannelijk.
Komt het dan omdat bij ons heb je toch wel, ook al is dat wel minder geworden, zeg maar, sinds de jaren 90, dat wij toch wel redelijk duidelijk afgebakende subculturen hebben. Terwijl in Korea en in Japan en zo is de subcultuur is pop.
Ja. Ik denk dat zeker een deel van de verklaring is. En niet alleen dat wij hier in het Westen veel sterker afgebakende genres hebben, maar ook, en dat zie je dus ook terug in die videoclips en in hoe die artiesten zich presenteren, zijn de genderhokjes veel duidelijker afgebakend in het Westen. En dat zie je, als je kijkt naar die, zeker als je kijkt naar de mannelijke K-pop artiesten, die zouden in onze Westerse ogen die zouden wij misschien zien als heel vrouwelijk, bijvoorbeeld. Als we kijken naar de manier waarop ze zijn gekleed, de manier waarop ze zijn gebouwd ook. En je ziet ook dat de fans, die spelen daar ook heel erg mee. Ook de fans van niet-Aziatische afkomst. Dat bleek ook uit de interviews die wij hebben gehouden.
Die je met Marleen Klaassen hebt gedaan.
Ja, met Marleen Klaassen. We hebben focusgroepen gedaan. Ik heb focusgroepen gedaan met fans van Aziatische afkomst. En Marleen heeft de fans van niet-Aziatische afkomst gedaan.
Marleen is wit.
Precies.
Misschien even goed om te zeggen.
Ja. Dus de respondenten konden zich wat makkelijker verhouden tot Marleen. Maar wat daaruit bleek is dat ze, ook die fans, het waren vooral jonge vrouwen, ook die fans die die spelen met dat gender-idee. Wat zij ook aangaven is, we hebben de focusgroepen gehouden toen voor het eerst een grote Koreaanse K-pop artiest naar Nederland kwam, Jay Park. En die is eigenlijk heel stoer. Die tatoeages, goed afgetraind, hip-hop, heel hip-hop. Hij komt ook uit Amerika, het is een Koreaanse Amerikaan. Wat die meisjes zeiden is, ja, Ze delen dan in Beasts en Flower Boys. Maar Jay Park, wat ze dus interessant vinden aan Jay Park, is dat hij aan de ene kant een beast is, want hij is echt helemaal afgetraind, zoals je dat van Amerikaanse hiphopartiesten zou verwachten. Je ziet hem ook zeg maar zonder t-shirtje in de clips en ook, ik was naar het optreden geweest, ja, dan trekt hij zijn shirtje uit en zo. Tegelijkertijd zijn zijn gelaatstrekken heel zacht. En zijn haar is ook, zeg maar, zijn kapsel is ook wat je niet zou verwachten bij een normale Amerikaanse hiphopartiest. Dus die combinatie is voor die voor westerse vrouwen, westerse jonge vrouwen die daar fan van zijn, heel interessant. Dat een man dus beast kan zijn en flower boy.
Nou wordt er vaak gezegd over boybands in het Westen. Mm-hmm. Dat die een soort niet bedreigende seksualiteit hebben voor hun jonge fans. Mm-hmm. En die hebben ook wel vaak, als je kijkt naar Backstreet Boys en zo, dat soort bandjes. Zijn vaak heel jong, lief, maar hebben ook hele vrij vrouwelijke gelaatstrekken rond en zo. Ja. Is dat ook iets wat hier een rol speelt, dat het een soort niet bedreigende seksualiteit is? Of is het een andere seksualiteit?
Nou, nee, dat is een heel goed punt. En dat gaf je ook aan in dat filmpje, dat ze zijn heel beschaafd. Hè? Daar worden ze ook op getraind. Ze worden ook jarenlang. Die training gaat niet alleen om zingen, dansen, et cetera, maar het gaat ook echt om. Ja, hoe moet je je gedragen? Hoe...
Het zijn allemaal een soort ideale schoonzoon.
Precies. Ideale schoondochter, precies. Beleefd.
Ja, ze zijn dus niet bereikend.
Maar hoe kan je... Tenminste, popmuziek in het Westen wordt toch ook vaak geassocieerd... dat je in je adolescentie ergens vooral fan van moet zijn... waar je ouders het niet mee eens zijn.
Ja, ja.
Hè, dat het een daad van verzet is.
Dat is al lang niet meer, Vincent.
Is dat niet meer...
Nee, dat is al lang niet meer. Want popmuziek is heel erg gecoloniseerd door volwassenen. Dus je kunt je als jong mens eigenlijk niet meer goed onderscheiden van de volwassen cultuur.
Omdat de ouders nu de babyboomers zijn die ooit dat bedacht hebben. Dat
en
je
alle vaders gaan met hun kinderen naar Lowlands. Ja. En op Pinkpop zie je alleen maar oude mensen en spelen ook heel veel oudere artiesten. Dus dat is al weg.
Maar als de overheid K-pop heeft gepropageerd, is dit ook een manier van een soort voorbeelden stellen aan de jeugd over hoe je zou moeten zijn?
Ja, nou, ik durf niet te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat heel bewust is. Dat het een soort een plan is, op vooropgezet plan is van de overheid. Maar dat is wel wat je, als je naar de inhoud van K-pop luistert, de vertaling heb ik dan. Ik spreek geen Koreaanse vertaling, heb ik gelezen. Als je daarnaar luistert, dan zie je dat het inderdaad heel erg beschaafd is. Er zit weinig. Het is geen politieke boodschappen.
Geen frictie. Op.
Nee, geen frictie.
Is dat iets Aziatisch?
Ja, waar zingen ze over? Zingen ze over liefde?
Liefde, ja, veel. Ja, ja, ja. Ja. En ook wel eens over eten.
Ja, over eten.
Natuurlijk. Ja. Nee, ja. Maar
het gewoon likey gaat misschien wel gewoon over ramen eten.
Ja, maar het gaat inderdaad gewoon over liefde. En of het iets Aziatisch is, nee, gelukkig niet. Want er zijn ook in Aziatische landen, in Indonesië, maar ook in China, vind je ook popartiesten en met name ook rockartiesten teksten hebben die kritiek leveren op de overheid bijvoorbeeld. Maar in Korea vallen die over het algemeen niet onder de K-pop. Dat zijn altijd alternatieve sprongen. Want in Korea heb je natuurlijk meer dan alleen K-pop.
Ja, maar Reza, het is toch zo dat het, wat ik ook in het filmpje zei, waar ik natuurlijk me voor had gebaseerd op teksten die je aan mij had doorgestuurd, dat het dus helemaal niet zozeer Koreaans is wat je ziet, maar dat er een soort van pan-Aziatische identiteit is gesmeed, die nieuw is, want Azië is net als Afrika geen land.
Nee. Nee, dat is wat je ook inderdaad, vooral bij die bandjes zie je dat. En dat is wel een hele bewuste strategie. In de jaren 90 werd K-pop natuurlijk gemaakt door de Koreaanse artiesten. Maar wat de producenten en de platenlabels heel snel door hadden, is dat, en ook natuurlijk met support van de overheid, is dat die K-pop, die moest niet in Korea blijven, die moest naar buiten. Ja. En wat je dan ziet is dat op een gegeven moment bij die grote labels, die dus groepjes opleiden, dat ze niet alleen groepjes opleiden die alleen maar bestaan uit Koreaanse artiesten, maar inderdaad een Thaise jongen jongen, vooral ook uit China en uit Japan. Dat zijn de grote afzetmarkten voor hun. Waardoor inderdaad, als je daarnaar kijkt en luistert, toch ook sprake is van een soort van nieuwe Pan-Aziatische identiteit. Inderdaad. Ja.
Is het dan zo dat mensen met een Aziatische afkomst die niet in Azië wonen,
ja,
die fan zijn van K-pop of van dit soort Aziatische popmuziek, hoe verhoudt dat zich tot hun Aziatische identiteit?
Ja, dat is inderdaad waar ik vooral onderzoek naar heb gedaan. Waarin tweede en derde generatie jongeren van Aziatische afkomst in Nederland zich onderscheiden van hun ouders, is inderdaad dat ze nu de toegang hebben tot Koreaanse en Japanse populaire cultuur. Dat hadden hun ouders niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de eerste generatie Indische of Indonesische migranten, ja, die als ze al iets anders luisterden of keken, dan was het dan waren het tv-series en films uit Indonesië die ze dan op Betamax-bandjes kregen. Ik weet dat nog van mijn ouders bijvoorbeeld. Maar mijn ouders keken niet naar Koreaanse of Japanse films. Nu, wat jij ook al aangaf in dat filmpje, onder andere door social media, hebben jongeren van Chinese, Indische en Vietnamese afkomst bijvoorbeeld ook toegang tot Koreaanse en Japanse cultuur. En juist die Koreaanse en die Japanse populaire cultuur, juist die onderscheidt zich van bijvoorbeeld Indonesische populaire cultuur door die hoge production value. En dat maakt het voor hun ook interessant. Dat maakt dat zij in Koreaanse en Japanse films, tv-series en muziek iets zien waar zij trots op kunnen zijn. Want met die Indonesische tv-series, ja, dat zijn gewoon hele slechte series.
Net als Nederlandse televisie.
Ja, maar daar loop je niet mee te koop. Weet je wel? Als je aan je vriendjes van op school als je hun wilt laten zien hoe tof Azië is, ja, dan ga je niet, dan laat je niet kijken naar Indonesische tv-series, maar wel naar Koreaanse.
Ja.
En ook
omdat
de muziek.
De production value hoger is. Ja, sorry. Is de aantrekkelijkheid van K-pop voor niet-Aziatische jongeren, kan je dat verklaren of is dat eigenlijk een hele stomme vraag?
Nee.
Want die vraag hebben we ook niet gesteld over waarom Westerse artiesten populair waren.
Hier, neem eens een stoepje later.
Nee, ik vind het. Ik snap dat. Dat
je die vraag niet stelt. Nou, die vraag zou je misschien wel stellen als het gaat om de populariteit van Scandinavische films of tv-series. Misschien dat je dat dan al.
Ja, maar kijk, Elvis was ook enorm populair in Azië. En heel veel Westerse artiesten daarna. Ik maak een schrapje, Gerard Joling. Maar die was ook populair daar. Ja. Hebben we nooit afgevraagd eigenlijk. Is dat een vorm van. En is dat een exotisme?
Ja.
Dat het aantrekkelijk is voor niet-Aziatische jongeren? Ja. Of is het gewoon omdat het heel mooi is?
Ja. Nee, ik denk een combinatie van. Als ik afga op de focusgroepen die we hebben gehouden, dan, dan nu zo heel specifiek de focusgroepen met fans van niet-Aziatische afkomst, dan zie je inderdaad dat het aan de ene kant is het een soort van exotisme ook. Ja. Ze zien Azië als. Ik zou bijna willen zeggen het beloofde land. Sommige van die respondenten die willen echt ook in Korea gaan wonen. Die hebben Koreaanse les, die nemen nu Koreaanse les. Die spreken.
Zoals je vroeger zeggen francofiele land,
heb je
nu een soort Korea-file.
Ja. Tegelijkertijd is het sowieso natuurlijk ook iets waarmee ze zich kunnen onderscheiden van hun peers. En of wij dat vroeger in de jaren 80 groeide ik, toen ik op de middelbare school zat. Ja, toen probeerde ik mezelf te onderscheiden van mijn peers door naar hiphop te luisteren. Dat deed niemand.
Ja.
Zo, dit is voor sommige mensen de vervanging van bijvoorbeeld hiphop of andere alternatieve.
Misschien wat je ouders lekker niet begrijpen.
Dankjewel.
Waarom luister je niet lekker naar Queens of the Stone Age met mij? Dat jij dan zegt, weet je, nee pap. Ik hou lekker van ubergeproduceerde poppie-deuntjes uit Azië.
Dat is helemaal niet authentieke singer-songwriter met een.
Precies. Anders zeg maar wat Leo Blokhuis niet leuk vindt.
Nadine maakt een interview met. Ook in Nederland is een vereniging ter promotie van de Koreaanse muziek. En ik denk dat we daar wel misschien wel meer antwoorden krijgen over waarom het zo aantrekkelijk is.
Ik ben Natasja, ik ben 25 jaar. Ik werk voor Samsung Electronics als digital marketer. En in mijn vrije tijd organiseer ik evenementen en onderhoud ik een K-pop fanpagina. Ik ben medeoprichter van de Stichting Promotie Koreaanse Cultuur. En wij gaan in de volksmond ook wel onder Hallyucon, dat is kort voor Hallyu Conventie. Hallyu betekent Koreaanse golf. Het is een beetje het initiatief van de Koreaanse overheid. Die willen de wereld overnemen met hun cultuur als een golf. Ja, we organiseren verschillende kleine evenementen. Ons grootste evenement is over iets meer dan een week. De Hallyucon. En daar verwachten we ongeveer 500 gasten. De evenementen die we organiseren hebben allemaal iets te maken met Korea. De cultuur voornamelijk, maar ook K-pop. Want dat leeft enorm. Binnen Hallyucon richten wij ons voornamelijk op mensen die een algemeen interesse hebben in Korea. En dat komt er eigenlijk op neer dat mensen fan zijn van K-pop. K-pop is een muziekgenre wat heel erg in opkomst is. Niet alleen in Europa, maar in Amerika, Zuid-Amerika en vooral in Zuidoost-Azië natuurlijk is het enorm. Dus er gaat heel veel geld in om en het wint aan terrein. En hier in Nederland ook. Dus we hebben op dit moment op onze fanpagina ongeveer 3.500 mensen. Alleen in Nederland, of nou ja, Nederland en België dan. Op het moment binnen K-pop speelt heel erg de drang naar iets nieuws. We spreken binnen de K-pop wel van generaties. Dus je hebt first generation K-pop, second generation K-pop. En ondertussen zitten we volgens mij al in nummer 4. De eerste, dat was zo rond de jaren 90. De tweede is begin 2000 begonnen. En de derde generatie, die begint nu langzaam uit te faseren, zeg maar. Die groepen die debuteren en vervolgens zitten we nu dus in de vierde generatie. Waarbij we nu helemaal hot is BTS. BTS, Bangtan Sonyeondan. En zij zijn, letterlijk vertaald, betekent het de Bulletproof Boy Scouts. En zij zijn helemaal hip. Ze worden binnenkort hopelijk uitgenodigd voor Ellen. Dus daar wachten wij op. De sound is ook anders. Het gaat nu veel meer richting wat wij al kenden vanuit het Westen. En daarmee komt dus ook dat ze wereldwijd meer gezien worden. Want in de tweede generatie, dat was echt nog een hele andere sound. Veel meer wat wij kenden van de jaren 90 eigenlijk. En heel onschuldig, heel, heel lief. En dat is nu wat meer richting meer een mix met hip-hop geworden. Wel nog steeds heel flashy, heel opgemaakt. Hele hoge productiewaarde, maar toch wel wat meer richting de westerse kant. Ja, het Nederlandse fandom is veel meer down to earth. Nederland, we staan natuurlijk veel verder van het vuur. Ze kunnen heel makkelijk zeggen van nou, dit vinden we niks of dat vinden we wel wat. Je hebt nou, het einde van het jaar komt eraan, dus er wordt gestemd op de favoriete groepen. Uiteraard is dat iets wat wij als buitenlandse fans, dat kunnen wij doen. Op internet kun je stemmen, je kunt albums kopen en proberen hun sales omhoog te laten gaan. Maar wij kunnen niet naar fanmeetings of we kunnen niet naar een concert. En dat missen we wel een beetje. Dus we proberen dat echt een beetje krampachtig goed te maken door die steun te laten zien door het stemmen of online heel erg actief te zijn. K-pop het voelt voor als fan zijnde voelt het echt als een community. Je sluit je ergens bij aan. Het is bijna een soort beweging. Je wordt deel van een groep mensen die iets samen gewoon heel erg leuk vinden. Je noemt jezelf ook K-pop fan. Je bent geen BTS-fan of je bent geen EXO-fan, maar je bent een K-pop-fan. Veel mensen zijn ook fan van heel veel verschillende K-pop-groepen. Persoonlijk vind ik ook het mooiste aan een fan zijn van K-pop is dat je dus dat stapje verder kunt maken. Dat je van het leuk vinden van een boyband in Korea door kunt gaan naar het begrijpen van de politieke situatie tussen Noord- en Zuid-Korea. Wanneer er iets op het nieuws komt over Kim Jong-un, dat je dan ook mee kunt praten en mee kunt denken daarover. Vervolgens hun houding tegenover Japan, dat je dat gaat begrijpen. En ook gewoon hun manier van doen in het leven. Respect voor oudere mensen, dat leeft heel erg in Korea. Dat hebben wij hier helemaal niet in Nederland. Respect voor oudere mensen. De meeste oudere mensen vragen mij of ik alsjeblieft geen u tegen ze wil zeggen, want dan voelen ze zich oud. Nou, in Korea zijn er, ik geloof wel, 5 of 6 verschillende formaliteitsvormen in de taal. Dat geeft heel erg aan hoe belangrijk dat is. En dat krijgen ook al die tieners die dit leuk vinden, krijgen dat mee. Dat dat voor hun heel, heel erg leeft en dat belangrijk is voor de mensen die zij zo belangrijk vinden. En daar leren ze van. Ook persoonlijk vlak, dan, ja, daar groei je van als persoon.
Reza, we zijn het al. Het gaat niet alleen maar over de muziek. Het gaat ook over morele waarden die gepropageerd worden. Ja. Hoe moeten we die rol van die overheid nou daarin zien?
Nee, dat vind ik moeilijk. Ik bedoel, ik heb zelf geen onderzoek gedaan naar hoe dat beleid precies wordt vormgegeven. Ik kan er alleen in algemene zin iets over zeggen. Maar wat je wel ziet en kunt zeggen, is dat de Koreaanse overheid er dus in geslaagd is om...
Het is een vooropgezet idee, waar echt een plan is geweest over laat de jaren 90 van we gaan hierin investeren, om ook in muziek en in film.
Er was vooral een economisch prikkel, toch?
Voor de overheid zeker.
Er was crisis en dit is een manier om geld te verdienen. Ja. En dan is het mooi meegenomen dat je daar ook nog culturele waarde in overdraagt.
Want uiteindelijk is het het levert in economische zin iets op. Maar tegelijkertijd is het ook een duidelijke vorm van soft power, waardoor in Korea heeft meer invloed, zeg maar, in Zuidoost-Azië en Oost-Azië. Je ziet ook dat tussen China en Korea, dat China ook soms wat moeilijker doet over K-pop en andere vormen van Koreaanse cultuur. Economische waarden en tegelijkertijd ook politieke waarden.
In de jaren 90, begin 2000, werd er al gezegd van god, dit wordt de eeuw van Azië. Ja, de politieke verschuiving, het economisch, zouden daar... Is het een voorteken daarvan, ook op cultureel vlak, dat het westerse dominantie daarin zal verliezen?
Ja, nou...
Sprak ik als angstige witte westerling.
Je kunt zeker zeggen dat K-pop en of de Korean Wave, dat het onderdeel is van wat in de wetenschappelijke literatuur ook wel de counterflow wordt genoemd. Hè? Waar eerst natuurlijk westerse en met name Amerikaanse populaire cultuur die richting Azië ging en ook Zuid-Amerika bijvoorbeeld. En nu is er dan sprake van zogenaamde counterflows. We hebben counterflows vanuit Zuid-Amerika gehad met de telenovela's bijvoorbeeld. Ja. Wat je daar ook in ziet, en dat is wel interessant. Die telenovela's, die tv-series uit Zuid-Amerika, die waren bij ons, die zagen wij niet. Dat gebeurde onder onze radar.
En wat bedoel je met ons?
Wij hier in Europa.
De draagmoeder werd ooit op RTL 5 midden in de nacht.
Ja, maar het besef dat die telenovela's een hele grote impact hadden op heel veel kijkers. Het besef dat telenovela's dus een geduchte concurrent zijn voor Amerikaans tv-series, dat leefde bij ons niet. Nee. In Korea en in Indonesië bijvoorbeeld, als ik naar Indonesië, naar mijn familie ging, die keken allemaal telenovela's. Die keken niet meer, of veel minder, naar Amerikaanse tv-series. En wij hadden dat niet door.
Maar wat is de aantrekkelijkheid voor mensen in Indonesië om naar een Zuid-Amerikaanse...
Ja, goede vraag.
Net zat je moeilijk met die vraag, maar waarom zou het aantrekkelijk voor Indonesische mensen zijn om Noord-Amerikaanse televisie te zien? Kijk, dat menselijk drama waar die telenovela's over gaan, dat is natuurlijk hetzelfde. En in Zuid-Amerika werden ze heel erg goed in die telenovela's. En die werden heel erg goed in precies die menselijke emotie overdragen en die indringende blikken. Wat er nu weer was gedaan met heel veel katholiek drama, zeg maar. Wat natuurlijk wat het heel aantrekkelijk maakt.
En je kijkt toch
een buitenlands iets als je vanuit Indonesië kijkt.
Ja, het is allebei, komt het ergens anders vandaan. Maar heeft in zichzelf een kwaliteit waardoor het aantrekkelijk wordt.
Ja, en datzelfde zie je dus, want die telenovela's die waren ook heel populair in Azië. En andersom zie je nu dus dat die Koreaanse tv-series, die zijn heel erg populair ook in niet-Aziatische landen, ook in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. En dat is iets wat gebeurt dus onder onze radar. Wij hebben dat niet door.
Heeft het ook te maken met de anti-Amerika-houding? Van Latijns-Amerika. Dus ik weet bijvoorbeeld in Mexico hebben ze toch echt een behoorlijke hekel aan mensen uit de Verenigde Staten van Amerika.
Ja. Ja, ik durf dat niet te zeggen voor andere landen.
Dat is hier in ieder geval niet zo. Die K-pop fans hier, die hebben niet...
En in Indonesië, want in Indonesië is nu dus... Ja, die, wat daar populair is, dat zijn die Koreaanse tv-dramas. Ze kijken ook veel, ook nu nog, veel minder Amerikaanse tv-series. Het is vooral Koreaans.
We zagen ook net in het interview dat het feit dat iets niet Amerikaans is, hè, dus niet dat wat je kent, het al misschien wel aantrekkelijk maakt, omdat het wat anders is. Het laat je een ander deel van de wereld zien. Ja. Ik vind het altijd vreemd dat wij beter kunnen benoemen wie de 8 kandidaten zijn voor de Republikeinse Partij, maar niet weten wat er in Duitsland gebeurt. Ja. Dat die focus toch wel een beetje aan het verschuiven is. Ja. Is Verenigde Staten nog wel de belangrijkste cultureel imperialist?
Het heeft gewoon te maken, want we hebben hier natuurlijk ook inderdaad wel die dan witte K-pop fans. Maar het heeft ook gewoon te maken, wat ik mensen gewoon de hele tijd onderschatten. Er is gewoon een enorme diaspora wereldwijd. Een Aziatische diaspora, maar ook een Latijns-Amerikaanse. Ja. Zeg maar, hè, dus heel veel mensen willen dat natuurlijk ontkennen. Maar multiculturalisme is ook in Nederland gewoon een realiteit. En die zit bij die jongere garde. Mm-hmm. En die kiezen gewoon hun eigen vormen van cultuur. Ja. Waar Leo Blokhuis geen vat op heeft.
Nou ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien met de populariteit van Bollywood. Misschien al eerder. Ja. Ook mensen die Hindoestaanse Nederlanders die daar dat interessant vinden.
Mag ik nog wat zeggen? Naar aanleiding van het interview wat me heel erg opviel, wat zij vertelde, was dat die fans zijn dus echt allemaal heel loyaal. En die geven daar ook echt heel erg veel geld aan uit. Het is ook echt een lucratieve business. Ze doen heel veel fanwork. Wat zij vertelde, ze gaan dus stemmen, ze gaan extra kopen. Dus het is ook heel gunstig om hierin te investeren.
Zeker.
Ja. Nee, want dat is iets wat mij zelf ook opviel aan K-pop fandom. Dat die fans veel meer geld lijken uit te geven aan hun idolen dan fans van westerse artiesten. En dan gaat het om bijvoorbeeld de kaartjes. Vorige maand of 2 maanden geleden trad hier G-Dragon op in de Ziggo Dome.
Moet je even uitleggen voor Vincent. Oh,
dat is een van de grootste...
Ik heb dat op het international
gezien. Er was heel veel media aandacht voor. Dat vond ik heel leuk. Dat er gewoon serieuze media aandacht was. Niet om het
maar het is een van de grootste K-pop artiesten.
Ja, een van de grootste K-pop artiesten. En die trad hierop. En die kaartjes, die waren waren ook wel goedkope kaartjes. De goedkoopste kaartjes waren €60 of zo. Maar die fans, die gaan niet voor die goedkope kaartjes. Die willen op het veld staan. Dan betaal je 170, 250, €300. Ja, dat zie je mensen niet doen voor Jay-Z of Beyoncé.
Nee, je kans is natuurlijk ook... Dit soort artiesten komen niet continu dat ze hier optreden. Dus.
Dat speelt ook mee. Maar wat wij ook hoorden van mensen in de focusgroepen is dat ze... Want inderdaad, we hebben in Nederland misschien een stuk... maximaal 5 grote artiesten gehad die hier optraden. Maar wat de fans ook doen is naar andere landen gaan voor concerten. Niet zozeer naar Korea. Ja, als ze de kans hebben, dat ook natuurlijk. Maar sommige van de respondenten, die gingen naar Parijs, omdat K-pop artiesten daar wel optraden. Of naar Londen bijvoorbeeld. Heel traag.
Reza, ik ga je straks vragen om de vraag te beantwoorden wat de populariteit van K-pop verklaart. Wie is Linda? Kunnen we hier een antwoord op geven?
Wat de populariteit van K-pop verklaart? Ik denk wat heel slim gedaan is, is gewoon echt aanvoelen wat popmuziek is. De essentie van popmuziek vond ik ook interessant dat jij zei, ze werken ook samen met Scandinavische producers. De Scandinaviërs zijn natuurlijk ook altijd heel erg goed geweest.
Ja.
ABBA, dat zijn technische hoogstandjes, zeg maar. Dat zie je hier dus ook terug in keren. Dus het is heel erg goed gemaakt door ontzettend goede producenten. En die hoge productiewaarde zie je dus ook terug in die artiesten zelf, die dus heel lang getraind worden, waar we het nu nog weinig over gehad hebben, maar die dus echt intern gaan en niet alleen leren zingen en dansen, maar ook leren hoe gedraag je je zeg maar als een idool.
Ja, het is echt engineering bijna. Ja, en helemaal niet het idee wat we hier, hè, als je talent hebt, kom je bovendrijven en je moet door een lange weg van lijden en dan
hier,
een keer.
Hier is dat natuurlijk ook niet waar, maar dat is hier het mythische verhaal dat wij graag vertellen over onze popsterren, wat natuurlijk ook niet helemaal op die manier werkt. En bij K-pop hoeft dat niet, die mythe van authenticiteit. En kan het dus allemaal heel erg goed gemaakt worden. Dus ik denk dat dat één ding is. Het is gewoon van hele hoge kwaliteit. Ja. En daarnaast denk ik dat het inderdaad iets anders is. Waarmee je net in een andere hoek kan onderscheiden als je zeg maar witte Nederlander bent. En voor Aziatische mensen hier in Nederland en ook andere westerse landen. Ik vind het jammer dat we niet meer hebben gehad over Austria's next K-pop star.
Is op YouTube terug te kijken, toch?
Maar dat dat dus... Dat is een realiteit die gewoon hier heel erg over het hoofd gezien wordt. Dus als het hier gaat over multiculturele populaire cultuur, dan is het of vanuit een soort betuttelend idee, zeg maar, we gaan nu diversiteit op televisie laten zien en dan werkt het eigenlijk nooit. Of het komt een soort per ongeluk bovendrijven in een show waar het gaat over dans of zo. Ja. En dan,
ja, of een soort folkloristisch eigenheid. Dat mag dan ook nog in de diversiteit, toch? Op de luidspelende...
Nee, maar ik bedoel, als het gaat over populaire cultuur. Als het over populaire cultuur gaat. Dus het wordt ook gewoon miskend. En in die zin denk ik ook dat er hier gewoon heel veel makers van populaire cultuur zijn die gewoon keihard de boot aan het missen zijn. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. Dus er zit ook een soort van vol van verzet in me. Want je zei die counterflow, waardoor ik nog meer wil zeggen, me likey K-pop.
Reza.
Ja, nou, ik sluit me sowieso aan bij alle punten die jij net al hebt genoemd. Een van de belangrijkste verklaringen is, denk ik ook, ja, het is gewoon heel catchy. Al die songs zijn...
Het is gewoon heel goed. Het is gewoon echt over nagedacht. Je haalt de beste mensen bij elkaar om het best mogelijke product te maken waar de uitgangspunt is, hoe kan je je publiek bedienen?
Ja.
Dat is heel erg wat ik terug hoor.
Wat daar ook nog een interessant aspect van is iets wat zij... En ik weet niet of die term is bedacht binnen de K-pop of dat het daarvan uitkomt, fanservice. En daar zijn de K-pop artiesten heel erg goed in. Je ziet die K-pop artiesten die zien niet alleen maar in clipjes en op optredens, maar ze verschijnen ook in allerlei tv-programma's, reality-programma's. En dan doen ze allerlei dingen die fans van hun verwachten. Bijvoorbeeld rare gerechten eten of zo. Of twee mannelijke zangers die met elkaar zogenaamd met elkaar zoenen of zo. Nou, dat is fanservice die de fans niet kunnen verwachten van Beyoncé of Jay-Z.
Ik weet dat je in Japan, waar je ook J-pop zeg maar hebt, dat natuurlijk een soort variant is in K-pop, dat je daar ook een soort van meet and greets kan kopen met je idolen. Ja.
Ook in Nederland dus. Dus toen met Jay Park bijvoorbeeld. Ik ging naar dat concert en ik kocht een normaal kaartje, maar je kon inderdaad ook kaartjes kopen voor een meet and greet. Nou, dat kostte dan weer 100, 200 euro extra of zo. En dan zag je eventjes. Nou, dat is iets. Ja, die connectie met de fans lijkt veel sterker. Tenminste, dat is de illusie.
Ze begrijpen dat je daar goed in moet investeren. Ja. En als dat authentieke verhaal wegvalt, dan kan dat blijkbaar ook beter.
Ja. Ja, nou, dat authentieke verhaal, want daar bedoel je die trainingen mee onder andere, hè?
Ja.
Ja, nou, die trainingen, dat is ook heel interessant. Die trainingen zijn juist onderdeel van het narratief. Want de fans vinden dat, sowieso geen probleem, dat ze zo genurtured zijn en alles. Maar ze vinden het zelfs, het is voor hun een belangrijk onderdeel van het verhaal.
Dat je manufactured
bent. Dat ze zo lang hebben in training zijn geweest.
Als een topsporter.
Ja, inderdaad. Ja,
zo'n andere benadering.
Ja. Ja. En een ander punt is ook...
Ja. Want
hij jarenlang... Nog één puntje wat ik interessant vind dan aan die... is dat het zijn heel vaak groepen met heel veel leden. En dat verklaart ook de aantrekkingskracht. Want voor elke fan is er wel iemand te vinden waar ze zich mee kunnen identificeren.
Dames en heren, dit was aflevering 61 van de podcast Onder Media Doctoren. Abonneert u. En dat kan op alle bekende kanalen. We hebben ook een prachtig YouTube-kanaal. En dan kunt u de items wel eens een keer terugkijken met beeld. Me Likey Likey. Deze uitzending werd gemaakt door Tom, Narien en Pim. En ook een beetje nog steeds op volg met Iris en Sebastiaan. Ik bedank Linda, maar ik bedank vooral Reza voor zijn bijdrage vandaag. Wil je meewerken aan deze podcast en ook misschien een mooie item maken, stuur ons dan een e-mail waar wij allemaal heel erg enthousiast van worden. En het is misschien een hele klein bruggetje, maar over 2 weken gaan we het hebben over de creatieve industrie in Nederland. Ja. Tot over 2 weken.
Interessant.
Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.